Waarom wil ik zo graag winnen? En ben ik bereid om allerlei andere waarden die ik normaal wel huldig te offeren?
Voor de sport.
Voor de sport.
Wat zou Spinoza van Instagram vinden? Zouden politici volgens John Stuart Mill mogen gaslighten? En hoe zou Hannah Arendt naar onze fascinatie voor true crime podcasts en geweld in films kijken? Welkom bij de podcast Filosofie Inside. Oude denkers in nieuwe tijden. Een podcast van Filosofie Magazine waarin ik, Esmee Koeleman, elke aflevering met een andere denker in gesprek ga over de vraag hoe oude filosofen naar onze tijd zouden kijken. Welke inzichten kunnen ze ons vandaag nog brengen? Met deze keer topsport. We zijn pas volledig mens als we spelen. Dat schrijft de Nederlandse historicus en cultuurfilosoof Johan Huizinga vorige eeuw in zijn meesterwerk Homo Ludens. Latijn voor de spelende mens. Dat sport tegenwoordig een groot onderdeel is van ons leven, zou in dat opzicht dus een welkome ontwikkeling zijn voor Huizinga. Zou je denken. We hebben volle stadions tijdens grote tennistoernooien, voetbalsupporters die echt leven voor hun club, die hun humeur in het weekend zelfs laten afhangen van het spelletje hoe vaak hun club de bal in de goal van de tegenstander heeft kunnen krijgen. En er is zelfs een dagelijks sportjournaal, om niet eens te beginnen over hoeveel geld er wel niet omgaat in de sportwereld. Topsport is groot, maar gaat het in de topsport eigenlijk nog wel over het spel? En is het erg als dat niet meer zo is? Hoe zou Johan Huizinga hierover denken? Daarover ga ik het deze aflevering hebben met sportfilosoof Sandra Meeuwse, verbonden aan de Universiteit Paris-Cité.
Hij heeft in 1938 Homo Ludens uitgebracht. En dat was toen in eerste instantie echt wel een groot succes. Want we zaten natuurlijk aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Dus een periode vol verwarring en cultureel verval. En daarna is een debat op gang gekomen, wat eigenlijk Huizinga wegzetten als een kwezel. Als iemand die romantisch probeerde om nog te redden wat er te redden was. En daarin veel te zacht was en veel te weinig politiek kritisch. Naar de mening van, laten we zeggen, de generatie historici die na hem kwamen.
De Homo Ludens kan je zien als een groot cultuurkritisch werk, waarin Huizinga de Amerikaanse invloed op de Europese cultuur als een bedreiging ziet. En ondanks de kritiek op zijn werk, ziet Sandra veel overeenkomsten met andere grote denkers uit die tijd.
Als ik het nu herlees, dan zie je toch heel veel, laten we zeggen, resonantie met de filosofen van die tijd. Het praat over de jaren 30. Het existentialisme ontstond. Heidegger en Huizinga hebben elkaar nooit gekend. Maar het is eigenlijk merkwaardig. Omdat hij het ook heeft over het einde van de culturele groei. De dood en het kwaad en het verderf als een soort punt op de horizon van waaruit hij duidt hoe cultuur behouden zou moeten worden.
Bij het schrijven van dit werk haalde Huizinga zijn inspiratie onder andere uit het denken van de Spaanse filosoof José Ortega y Gasset.
Die heeft een boek geschreven over de massacultuur en hoe die ten koste gaat van verfijndheid en esthetiek en daarmee ook een hoogwaardige cultuur heeft bedreigd. Dat was natuurlijk in de jaren 30, laten we zeggen, ver-Amerikanisering heette dat. Dus de VS groeide met zijn techniek en media en dat overspoelde het Europese continent. En daarin vond hij wel een lotgenoot. Ja.
Ja, en hij keek dus echt naar cultuur vanuit een blik, met een blik dat die cultuur verloren dreigt te gaan.
Hij wierp zich op als een soort hoeder, beschermer van de Europese cultuur. Nadrukkelijk ook Europees.
Ja.
Ja. En daarin zag hij het spel als een belangrijke conditie van de cultuur. Dus hij heeft hier eigenlijk, zou je kunnen zeggen, in de Homo Ludens een hele mooie hypothese gepresenteerd. Hoe zou het kunnen zijn? Dus dit is een bepaalde manier van kijken naar hoe cultuur ontstaat en kan floreren. En hij zegt dus dat elke samenleving ontstaat vanuit de agon, de wedstrijd, de competitie. Denk aan de oude Grieken. En het ging vooral om de ontmoeting en de wedstrijd en laten zien wat je waard was. En dat ging niet alleen over lichamelijke kwaliteiten. Sport, dat woord kenden ze al helemaal niet. Maar het ging ook over bijvoorbeeld wat kun je met poëzie. En kun je ook iets voordragen, retoriek. Dus er waren heel veel elementen die tot een wedstrijd werden verheven. En daarvan zegt Huizinga, zeg maar, hij reconstrueert dat. Van ja, dat is eigenlijk een cyclus waar elke samenleving doorheen gaat. Het begint dus met geweld, agon, strijd. En soms op leven en dood, met een diep sacraal karakter.
En waar komt dat sacrale karakter dan
vandaan? Ja, dat is een heel belangrijk begrip in zijn denken. En ook een beetje, laten we zeggen, op de achtergrond. Hij worstelt hier ook mee. Het sacrale gaat om het markeren van mijlpalen in mensenlevens. Bijvoorbeeld volwassenwording of huwelijk of dood. Geboorte niet te vergeten. Maar het gaat ook om collectieve momenten. En daarin is het spel als het ware de smeerolie. De context waarin de cultus gevierd wordt. Dus het ritueel. En waar Huizinga mee worstelde om mijn schets van zijn hypothese af te maken, was dat na die meer agonale fase, dan ontstaat er een verernstiging in het spel. En dan nemen ook instituties, normen, kaders, spelregels het langzamerhand over.
En het spel zelf? Of wat neemt het over?
Op de samenleving. Op de gemeenschappen die door spel verbonden zijn. Een agonaal spel in eerste instantie. En hij is altijd op zoek in zijn werk, Huizinga, naar hoe het ludieke karakter, dus de zuivere spelsfeer noemt hij dat, hoe dat behouden kan blijven. En eigenlijk, dat is dus zijn analyse echt in dat interbellum, de jaren 30. Daarvan zegt hij van ja, er gebeurt zoveel wat die zuivere spelsfeer bedreigt. We zijn op weg naar een totale verernstiging. En dat is, in zijn ogen is dat zeer verontrustend. Dus hij heeft ergens heeft de Homo Ludens ook een zeer voorspellende waarde. Je ziet ook de mens Huizinga worstelen met het verschil tussen spel en ernst. Hij zegt wel dingen als van ja, er zit altijd iets ernstigs ook in het spel. Want je bedenkt met elkaar, we houden ons aan de regels van het spel. En dat heeft een ernstige dimensie. Maar het mag ook weer niet, laten we zeggen, te instrumenteel worden. En te juridisch, te veel lijken op rechtspraak. En dat is direct een mooi bruggetje naar de sport.
Omdat daar ook regels in voorkomen die misschien het ernstiger kunnen maken?
Ja, en door sommigen wordt sport zelfs gedefinieerd als een regelgeleide sociale praktijk. Maar de neiging om sport te definiëren vanuit de regels is heel hardnekkig. En dat is eigenlijk, zou ik willen zeggen, staat het op gespannen voet met de Homo Ludens. Ja, okay. Absoluut.
Want als je er zo in eerste instantie over sport nadenkt, eigenlijk elke sport begin je zo wat uit te leggen met de regels natuurlijk. Dus het is wel iets wat ook inherent verbonden is aan de sport, of niet?
Ja, en het is een modernistische toevoeging. Dus het is, als je kijkt naar, en daarom denk ik dat die Homo Ludens ook zo enorm populair is in de sport en in de sportwetenschappen. Het is ook een soort verloren wereld. En daarin, het bevrijdende, het expressieve karakter van het spel. Ik woon aan een pleintje. En daar wordt nog volop gespeeld. En of er regels zijn, moi, ik weet het niet. Het gaat dus ook soms wel eens mis. En dan ontaart het in chaos. Maar het regelt zich ook weer. He, dus dit is niet georganiseerd, zo noemen we dat in Nederland. Het is ongeorganiseerde sport. Ja, en toch, ik zie daar heel veel plezier. En ik zie daar heel veel van die positieve waarden. Die juist door de verernstiging en de overregulering van sport verloren dreigt te gaan. Ik vertelde jou bij binnenkomst dat ik weer eens in het stadion was geweest. Een betaald voetbalwedstrijd, Feyenoord, tegen Utrecht. Ja, en dan zie je eigenlijk hoe serieus dat samen zijn is geworden op het veld. Hè, met ook de nodige overtredingen, spanningen hè, en ja, ik zie daar niet zo heel veel streven naar excellentie en acrobatiek. Het is vooral nuttig, want je wil namelijk die bal in het doel krijgen. Dus dat is het doel van dit spel, winnen. En daarvan zou Huizinga zeggen, nee, dat winnen, ja, er is een streven en een zucht naar de beste zijn. Maar het mag het nooit volledig beheersen. Want daarmee verliest het de zuivere spelsfeer.
Maar de cultuur, waar ook de sport onderdeel van is, ziet Huizinga in zijn tijd in verval raken. De massaconsumptie en commercialisering die komt overwaaien uit de VS, bedreigen samen met het overreguleren het spelelement van onze cultuur. Onze cultuur verernstigt, zegt Huizinga.
Als je nu kijkt naar topsport, profsport. Huizinga zou dat vervloeken. Sterker nog, dat heeft hij al gedaan in de Homo Ludens. Eind jaren 30 begon, laten we zeggen, het betalen van spelers in het voetbal. Hè? Dus
zoals we het nu kennen eigenlijk.
Wat we heel normaal vinden nu. En tegenwoordig zijn er exorbitante bedragen in de omloop in het voetbal. En hij zegt daar eigenlijk al van, ja, dat... Daarmee gaat heel veel verloren, het zuivere spelgehalte, omdat de voetbalspelers van deelnemers aan het spel veranderen in werknemers, in professionals. En dat was echt een discussie van die tijd. Tegenwoordig doen we daar veel makkelijker over. Maar de kern is wel dat, laten we zeggen, het spel een economische dimensie erbij heeft gekregen. En dat zie je natuurlijk, dat is eigenlijk totaal verworden in de huidige topsport.
En dat is dan een manier waarop het spel ernstiger wordt door die commercialisering.
Ja, exact. Ja, dan komt het in de greep van economische krachten en massacultuur, massaconsumptie niet te vergeten. En dat staat wel ver af van dat zuivere, vrije... spelgehalte waar Homo Ludens voor op de bres komt.
Ja, want dan gaan eigenlijk die externe krachten invloed uitoefenen op het spel, waardoor het spel zelf...
Ja, waarop de intrinsieke regels van het spel, dus dat je je onderwerpt aan een tijdelijke periode waarin je met elkaar iets doet wat waarde heeft. Doet alsof of doet om te winnen. Verhoudt zich heel slecht tot massificatie. Ja. En dat is onmiddellijk relevant voor de sport. Waar je natuurlijk ook een bepaalde extrapolatie, versnelling heeft plaatsgevonden. En dat is bijna niet meer te beheersen.
En wat staat er dan volgens hem op het spel als de sport op die manier verernstigt?
Ja, hij noemt dat eigenlijk de intrinsieke functie van spel. En dat is die van zelfverwerkelijking, persoonlijke groei, zouden wij in onze taal zeggen. Lichamelijke kwaliteiten ontwikkelen, maar vooral vanuit vrije wil. En spel is daarin een andere dimensie dan werk, waarin je... min of meer gedwongen bepaalde werkzaamheden hebt te doen. Om een salaris te genieten of een bijdrage te ontvangen. En hij zegt in het spel het spel is altijd een bedding geweest voor vrijheid. En ja, dat staat op zeer gespannen voet met het uitbetalen. En daarmee ontstaat er ook iets van, nou ja, willen beïnvloeden. Hè? Dus in de huidige topsport zijn de bedreigingen bijvoorbeeld dat wedstrijden worden beïnvloed. De uitslagen van wedstrijden. Dat heet met een chic woord matchfixing. Hè? En daarvan zegt hij ook van ja, het beïnvloeden en daarmee nou ja, het overtreden dus van die interne regels die in het spel gelden, is dodelijk. Dodelijk voor de spelvreugde en daarmee ook voor het cultuurscheppende element. En dat is ook wel een hele interessante. Hij zegt dus eigenlijk dat we spel nodig hebben om cultuur te ontwikkelen en in stand te houden. En daarmee zou je kunnen zeggen dat die topsport een soort antithese is. En zeker in de ver geprofessionaliseerde, gecommercialiseerde variant.
Kan je nog wel spelen als je ervoor betaald wordt? Ik sta op een regenachtige zondagmiddag voor de Galgenwaard, het stadion van FC Utrecht. En vraag aan supporters die in de rij wachten totdat ze naar binnen mogen, of zij nog het spel in het profvoetbal zien.
Nee, het gaat helemaal niet over het spel.
Nee, voor hun is het natuurlijk levensonderhoud. Het is hun beroep, dus hun vak, dus ze moeten hier hun boterham mee verdienen. Dus die zullen het niet als een spelletje zien.
Ik vind dat het vooral om geld lijkt te gaan en niet meer om het spelletje.
En zie je dat ook echt op het veld?
Nee, dat niet, want ze spelen wel het spel en ze doen hun best. Maar ik vind alles eromheen, vind ik dat het vooral om geld draait.
Nee, voor hun gaat het om de poen. Het is een baan.
Ja, klopt.
Dus ja, dat lijkt me duidelijk.
Ja, het gaat wel steeds meer om winnen natuurlijk. Maar het is gewoon mooi om zo'n wedstrijd te zien ook gewoon.
Nee, het gaat vooral om het geld.
Ja? Ja. Ja. Vinden jullie daar iets van?
Ja, het hoeft dat wel een beetje de spuigaat uitloopt. Dat het om zoveel geld gaat dat de sport op de achtergrond komt.
Ja. Ik vind de sport heel erg leuk, maar niet als het zo op die manier moet, dat het om zo enorm veel geld gaat.
Ja, dus sport zou de kwaliteiten van het spel zoals Huizinga heeft gedefinieerd moeten etaleren. Nou, en dat doet het niet. Sport is ver voorbij de homoludens. En daarin zit volgens mij ook de ruimte om, nou ja, nieuwe strategieën te ontwikkelen om juist die spelsfeer weer, nou ja, aan te jagen. Bijvoorbeeld urban sports. Mm-hmm. Je kent het wel. Nee, eigenlijk hier op dit pleintje, maar soms ook iets meer georganiseerd met een basketbalpitch. En al die mensen die zelf hardlopen, fietsen en zwemmen niet te vergeten. Dus het autonoom beginnen, dat is weer een soort herbronning van dat spel. Van die zuivere spelsfeer. Waarin nog geen inmenging is van instanties en regels en externe normen. En dat dus mijn andere deel, andere pijler van mijn theorie is dat de sport zich altijd weer zal vernieuwen. En dat, laten we zeggen, instituties die nu heel groot en heel overheersend lijken te zijn, die zullen weer verdwijnen. En zo is het altijd gegaan. Dus dat is het cyclische karakter wat Huizinga ook beschrijft. Op het moment dat de ernst het overneemt, dan zal er ergens anders weer spel ontstaan. Omdat het een menselijke behoefte is.
Om te spelen.
Om te spelen. Kijk naar kinderen. Die beginnen met spel. Tenzij je ze te vroeg achter een scherm zet. Hè? Ja. Maar dat zijn de uitdagingen van deze tijd.
Ja.
Ja. Meisjes en jongens beginnen altijd met een balletje te klooien. En dat is spel. Dat is het spel wat wat Huizinga heeft willen koesteren.
Ja.
En dan gebeurt er iets. Want dan staat er iemand te kijken en die zegt, joh, jij kunt het wel heel goed. Ik weet nog wel een club voor jou. En dan komt nou ja, een kind in de handen van een docent of een coach. En ja, dan wordt het spannend. Kun je daarin, en daar is op dit moment heel veel meer aandacht voor het pedagogisch klimaat bijvoorbeeld en veiligheid. Hè, maar dus ook eigenlijk, ja, weer recht doen aan het pleidooi van Huizinga om dat spelkarakter zo lang mogelijk levend te houden.
Hmm.
Ja.
En als het dan dus om het presteren gaat,
ja,
dan verdwijnt dat spelelement, denk ik, langzaamaan of niet?
Dat is echt heel moeilijk om dan ook, laten we zeggen, dat oorspronkelijke streven en die vitale krachten, om die inderdaad ja, te eren. Toch ook, daar wil ik weer een voorbeeld noemen. Arjen Robben, die begon weer. Heintje Davids effect noemen we dat. Hè? Dus dat mensen eruit stappen en weer beginnen. Dat is best, komt best wel veel voor in de topsport. Omdat er dan toch weer een soort verlangen is om enerzijds bij dat wereldje te horen, wat een soort familie is, maar ook gewoon om weer gezien te worden en te excelleren en eerzucht, dat zit daar ook onder. Arjen Robben is een filmpje van dat hij weer, volgens mij bij FC Groningen, mag beginnen. Na een paar jaar eruit geweest te zijn. En het eerste wat hij doet is lekker pingelen met een bal. Hij gaat niet om nog meer geld te verdienen, weer voetballen. Nee, hij wil dit. Hij wil gewoon lekker kunnen ballen. En dat is iets magisch wat altijd toch weer zijn weg vindt. En daarom werk ik ook graag in de sport en in de sportfilosofie. Omdat ik weet dat dit mechanisme er altijd is. Waardoor altijd weer nou ja, een nieuwe fase kan ontstaan in het helen van de sport.
Ja. En kan dat, denk je? Zou er topsport kunnen bestaan die echt nog wel om het spel gaat? En hoe zou dat er dan uitzien?
Ja, ik denk als je kijkt naar Usain Bolt, de Jamaicaanse sprinter, en het spel en het plezier waarmee hij zijn wedstrijden liep, dan vind ik dat wel een voorbeeld van hoe je ontspannen en vanuit plezier en een bepaalde ludieke attitude toch het beste uit jezelf kunt halen. Maar daar ligt de leeropdracht voor de sport. We moeten wel durven loslaten dat het altijd rationeel zou moeten zijn. En dat topsport zou gaan over het uitsluiten van het toeval. Want dat is een van de wetmatigheden in de topsport. Dat je toeval moet willen uitsluiten. Huizinga zou zeggen. Kansloos. Kansloos. Het toeval is een hele belangrijke component van het spelgehalte van een praktijk.
Voor de meeste supporters van FC Utrecht is vooral het kijken naar sport nog een spel. Iets wat echt nog om plezier gaat.
Ja, ik zie dit als een spel, ja.
Ja?
Ja. Ja,
welke manier dan?
Nou ja, het gaat nergens om. Een beetje voetballen tegen een bal aantrappen. En het is leuk, het is vermaak. En mijn leven hangt er niet vanaf, niet bepaald.
Die van jullie niet, nee.
Nee, die van ons niet.
Je bereidt je voor door te kijken naar wat de opstelling is. En dan ga je bedenken van, goh, hoe zou de wedstrijd er vandaag uitkomen te zien? En het is wat dat betreft echt een spelletje waar je naar gaat kijken.
Ja. Vind je daar ook wat van dat het dan voor de spelers wat minder om het spel gaat?
Ik vind wel, als speler heb je ook wel de verantwoording om voor je supporters echt wel mooi voetbal te willen laten spelen. Omdat we komen natuurlijk voor een mooi potje voetbal, hè? Mooi spelletje voetbal. Dus daar heb je als speler wel een verantwoording in.
Hoe makkelijk de voetballers wisselen van club. In het zit toch helemaal niks als ze spelen. Welke kleur ze dragen of wat dan ook.
Het gaat meer gewoon om wat ze verdienen dan.
Ja, zeker. Ja. Ja.
En waarom gaan jullie dan nog wel naar de wedstrijd?
Wat heel gezellig is met z'n drieën en een paar pils te drinken.
Zien jullie nog wel eens spelers waarvan je denkt, oh ja, die doet het echt nog wel omdat hij er echt plezier in heeft en niet om hoeveel die verdient?
Dat is een goede vraag. Ja, dat zie ik wel.
Ja?
Ja,
ja, ook hier bij Utrecht?
Ja, ze hebben ook wel lol in het spelletje.
En zien jullie dan misschien nog bij andere soorten sport dat het daar, dat spelers die wel daar geld aan verdienen, maar dat ze nog wel echt het doen voor hun plezier? Zien jullie dat bij andere sporten misschien?
Nou, dat is bij de kleinkinderen nog, die voetballen. Dan gaat het nog echt om de sport.
Je begon net over urban sports. En volgens mij afgelopen editie van de Olympische Zomerspelen... Ja. Zat ook street dance volgens mij voor het eerst erin. En volgens mij skateboarden ook. Ja. Maar dat is juist iets wat nog heel erg een spel lijkt. Wat dan misschien ook weer minder een spel wordt... doordat het aan zo'n grote competitie...
Ja, je ziet daar heel mooi dat spanningsveld terug. En ook wel, zou ik willen zeggen, de eindigheid van het Olympisch paradigma. Ja,
oh ja.
Ja, omdat, kijk, er zit natuurlijk een behoefte om bij de familie van de sport te horen. En dan is het Olympisch podium het hoogste. Maar die sporten die meer urbaan zijn ontstaan, bijvoorbeeld ook, denk aan frisbee, ultimate frisbee. Zodra die zich melden bij het IOC, dan komt er een bepaalde procedure op gang die ze enorm onder spanning zet. Want in één keer moeten er arbiters zijn en regels en, nou ja, laten we zeggen, alles wat de moderne sport constitutief vindt voor haar bestaansvorm. En waarvan Huizinga zegt, nou nee, dat is contrair. Dat is, dat neemt het spelgehalte juist weg af. En daar zie je dat eigenlijk het moderne, het Olympisch paradigma, al een andere afslag heeft gekozen. Al heel jong, al heel vroeg. Begin 20e eeuw is al gezegd van nee, we hebben ook projectontwikkelaars en economische modellen nodig om dit prachtige spektakel verder te brengen. En dat spanningsveld zie je rondom de toetreding van nieuwe sporten bij het Olympisch programma. En er zijn ook sporten die om die reden zeggen nee, wij niet.
Wow.
Of die weer wegvallen. Hè, bijvoorbeeld skateboarden. Dat is maar de vraag of dat blijft. Frisbee is er dus nog steeds niet opgekomen. Dus dat is een bepaalde dans waarin de heersende orde natuurlijk bepaalt.
Eigenlijk topsport, zoals we het nu hebben, om dat weer als een spel te maken zoals Huizinga misschien zou willen, dan zouden we het helemaal moeten ontmantelen wat het nu is, denk ik. Toch?
Ja,
dan zou het los van...
Een waardeherijking. En die vindt op dit moment ook plaats van binnenuit. Dus je ziet een jongere generatie die veel meer maatschappelijk geëngageerd is. Die veel meer... kwetsbaarheid durft te tonen. Die ook oproept om veiligheid te garanderen. Al die turnsters die zijn opgestaan. Je ziet het ook in andere takken van sport. Zelfs in de voetballerij. Dus jongens die het hebben over... toch ook de andere kant van de medaille. Gokken, depressie, angsten. Ja, dat zijn manieren, dat zijn uitingen van een waardeherijking die nu plaatsvindt. Dat kun je niet van achter een bureau doen. Dat moet embodied van binnenuit door de spelers, coaches van deze generaties gestalte krijgen. En dat is niet meer terug te draaien. Dus daar put ik ook hoop uit.
Je kan weer niet zomaar terug naar...
Kun je niet meer terug? Nee, zeker niet. Nee. Dus allerlei acties ook van sporters. Bijvoorbeeld Bend the Knee. Dat is al een beetje een klassiek voorbeeld aan het worden. In het American football. Colin Kaepernick. Die weigerde om eer te betonen aan het volkslied. Vanwege Black Lives Matter. Dat soort initiatieven, die zullen alleen nog maar toenemen. Omdat er een behoefte is aan authenticiteit. En aan expressie. Belangrijke componenten van het spelgehalte. Dus ik zie meer die topsport, die profsport van binnenuit haar waarde herijken. Dan dat er ergens een programma bij een ministerie wordt bedacht en uitgerold. Zo gaat het niet gebeuren. Nee. Dus ook daarin zie je schillen langzamerhand andere keuzes maken. Maar het gaat wel langzaam. En zeker de discussie over het economische model, wat de sport, wat mij betreft, in zijn greep heeft. Dat kun je niet wegzetten als een externe oorzaak. Nee, daar zit iets intrinsieks in de sport, waardoor dit zo gemakkelijk bezit heeft kunnen nemen. Mm. En daar moeten we naartoe met elkaar. Dus betekent dat spelers, coaches ook zelf in de spiegel moeten kijken. Oké, wat projecteer ik op die sport? Waarom wil ik zo graag winnen? En ben ik bereid om allerlei andere waarden die ik normaal wel huldig te offeren?
Voor de sport.
Voor de sport. Voor dat moment van glorie. Voor het goud. Of erbij horen. En dat proces is gaande. En zal nog wel wat langer vergen om te komen tot een nieuw paradigma van de topsport.
Dit was de vierde aflevering van Filosofie Inside. Oude denkers in nieuwe tijden. Een podcast van Filosofie Magazine gemaakt door mij, Esmee Koeleman. In de volgende aflevering denk ik samen met Katrien Schouwbroek na over wat Harry Frankfurt eigenlijk van al onze verslavingen zou vinden. Bedankt voor het luisteren. En als je niks wil missen, volg deze show dan in je favoriete podcast-app. En vond je de aflevering leuk? Laat dan een recensie achter. Dan kunnen andere mensen de aflevering makkelijker vinden.